Matteüs 28.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien en zie, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen, en dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En aldaar zullen ze mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwam in de stad en boodschapte de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan. Toch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde doop in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.
Het was mijn voornemen, gemeente, en een bedoeling om zowel vanmorgen als ook volgende week twee keer te preken over de persoon van Thomas en de verschijning van de Heer Jezus aan deze discipel van hem. Maar in de achterliggende week werden twee echtparen in het huwelijk verbonden en tijdens een van die diensten werden de woorden van Matteüs 28 vers 20 bepreekt. Ik ben met u lieden. En al prekend deze woorden kwam bij mij steeds meer ook de gedachte boven, moet ik dit ook maar niet gewoon in het midden van de gemeente verkondigen, wetend wat er allemaal onder ons leeft. Ik heb dat even laten liggen, dat was de trouwdienst van afgelopen vrijdag, maar gisterenmorgen de knoop doorgehakt. We laten Thomas maar even zitten. En vanmorgen wordt Gods woord verkondigd vanuit Matteüs 28, vers 20. De woorden, ik ben met u lieden. Zijn dezelfde lijnen als tijdens de trouwdienst. Dat is allereerst het woord van de Heere. In de tweede plaats het woord van de Heere Jezus. En in de derde plaats een woord voor de Jezus discipelen. Het woord van de Heere. Het woord van de Heere Jezus. Een woord voor Jezus discipelen. Ontmoette de zaligmaker gemeente op een grens. Een grens tussen aarde en hemel. Hij kijkt achterom. Dat merk je ook. Hier in dit hoofdstuk dat we al verschillende keren in de achterliggende tijd hebben gelezen. En hij ziet in deze 11 mensen die voor hem staan, zijn discipelen, de geschiedenis van de achterliggende jaren getekend op hun gezicht. Wat heeft hij veel met hen meegemaakt? Persoonlijk, soms één op één, denk alleen maar aan Petrus. Dat er waren veel momenten, ook in de achterliggende jaren, dat hij alleen met Petrus sprak en alleen met Petrus ook onder ogen kwam. Nog niet zo lang geleden trouwens, na zijn opstanding, verscheen hij alleen aan Petrus. En wat er onder die vier ogen met elkaar is gedeeld, we weten het niet. Maar als we afgaan op wat daarvoor heeft plaatsgevonden, en dat was natuurlijk ook de aanleiding van de zaligmaker om alleen aan Petrus te verschenen, dan kunnen we ons er wel wat bij voorstellen. En zo geldt dat eigenlijk voor elke discipel van de zaligmaker. Thomas, Johannes, de zonen van Zebedeus. Ieder staat er met zijn eigen levensverhaal. Ieder staat er met zijn eigen vraag. En ieder staat er ook met zijn eigen talenten en gaaf. Ze zijn allemaal door de Heer Jezus geroepen. Soms heel onverwachts. Denk alleen maar aan de schrijver van dit evangelie, Matthäus. Andere naam voor Matthäus is Levi, de tollenaar. Zo plotseling op klaarlichte dag. Niets vermoedend ziet hij daar een schare mensen aankomen. En hoe gaat dat dan als je in je tollenaarshuisje zit, druk bezig bent met geld in en dan zie je die mensen, dan tel je al de personen, je rekent de winst uit, je doet er nog wel bovenop voor je eigen portemonnee. Zo was Thomas Matthäus bezig. En opeens klinkt daar dwars door dat bedrijf heen, volg mij. En hij laat letterlijk alles achter. Geld, kassa, zijn bedrijf, men volgt Jezus. En zo zijn er meer van zulke momenten en geschiedenissen en gebeurtenissen die achter de zaligmaker liggen. Maar hij staat ook ergens voor. Zometeen wordt hij opgenomen in hemelse heerlijkheid. Dan kijkt hij niet alleen terug op 34 levensjaren die achter hem liggen, maar dan zet hij zijn werk voort in de hemel, als een van hen, als mens, opgestaan en verhoogd door God de Vader. En hier op de grens, wanneer wegen zich van elkaar gaan scheiden, zo lijkt het op het eerste gezicht, wanneer hij zijn discipelen achterlaat om terug te keren naar het hart van zijn Vader, de hemel binnen te schrijden, zijn opwachting te maken, hemelse heerlijkheid en aanbidding te ontvangen, hier op de grens klinken deze woorden van de zaligmaker, zijn laatste woorden. Ik ben met u. Wanneer wij afscheid van elkaar nemen, misschien wel voor goed of voor een lange tijd, dan zijn we gebrand om de laatste woorden van iemand te horen. Dan zeggen we tegen elkaar, dit zei hij. En toen namen we afscheid. En vaak zijn dat ook hele persoonlijke woorden. Hele kwetsbare woorden. Woorden waarin vaak, als het goed is, genegenheid en liefde in doorklinkt. Woorden die je koestert als een schat in je hart. Maar als we zo tegen die achtergrond naar Jezus woorden luisteren, ik ben met u lieden, dan valt het eigenlijk wel een beetje tegen. We hadden verwacht dat de Heer Jezus een heel persoonlijk, uniek woord zou zeggen tegen zijn 11 discipelen. Iets waarvan we tegen elkaar kunnen zeggen, kijk, dat is nou typisch een uitspraak van Jezus uit Nazareth. Echt iets voor hem. Maar als we die woorden, ik ben met u lieden, even leggen in het geheel van de schrift, het woord van God, dan komen we al heel snel tot de ontdekking dat het niet Jezus' eigen bedachte woorden zijn. Maar dat hij ook op het laatste moment van zijn leven, vlak voordat hij opvaart, afscheid neemt, de hemel binnengaat, opnieuw zijn toevlucht zoekt in de schrift, in het woord van God. Het zijn woorden die gelouterd zijn in de schrift. Het zijn woorden die beproefd zijn in de schrift. Het zijn woorden die uiteindelijk te herleiden zijn tot de Heere. Als je de schriften openslaat om te kijken op welke belangrijke momenten in het Oude Testament die woorden hebben geklonken, dan ligt al snel drie belangrijke momenten op in de geschiedenis die God schrijft met mensenkinderen. De eerste keer dat deze woorden hebben geklonken, en dat moet ons eigenlijk niet verrassen, gemeente, dat waren de woorden die God sprak bij Jacob, tegen Jacob bij Bethel. De geschiedenis van Jacob die op de vlucht was geslagen voor zijn broer Esau omdat hij bang was en die angst was ook gegrond trouwens dat zijn broer hem naar het leven zou staan en als hij de kans kreeg ook zijn leven zou roven, hem zou vermoorden. Zijn moeder Rebecca had in allerijl nog wat noodmaatregelen getroffen en vervolgens de tent uitgestuurd. Zo snel mogelijk weg naar mijn eigen familie, daar ben je misschien in veiligheid en probeer daar ook een bestaan op te bouwen. En als we Jacob dan ontmoeten in Genesis 28, berooid als een zwerveling, een vluchteling, ergens in de velden bij Bethel, dood dan, zo zegt de schrijver dat dan nog eens een keer. En hij aan het einde van die avond moe en onder de indruk en vermoeid van alle indrukken en emoties zijn hoofd neerlegt op een steen en wil gaan slapen. En scheurt midden in de nacht de hemel open. En kijkt Jacob van beneden naar boven en volgt de sporten van die trap die voor zijn gezicht zich opdoemt. Hij volgt de gang van de engelen die van beneden naar boven opklimmen en hij ziet vervolgens hoe ook engelen van boven naar beneden afdalen naar hem, naar de plaats waar hij ligt. En opeens worden zijn ogen ook getrokken door dat wat daar boven die ladder gebeurt. Daar verrijst de troon van God. Koning van hemel en aarde. En vanuit die hoge hemel klinken dan de woorden tot Jacob: ik ben de Heer. Ik ben de God van Abraham, je opa. De God van Isaac, je vader. Ik ben met je. Dat is het eerste moment waarop die woorden zo krachtig en zo sterk klinken in die schrift. Jacob bij Bethel. En als we even wat inzoomen, gemeenten, op dat moment bij Jacob bij Bethel, dan vallen ons meteen al een heel aantal dingen op. En Jacob die bewoordt dat ook als hij 's morgens vroeg wakker wordt. Hij wordt wakker met de woorden: gewis, de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. God is aan deze plaats, hier tussen de stenen, puinhopen van mijn leven. Een plek waar ik niets meer overhoud dan alleen maar een steen om mijn hoofd op te leggen en te gaan slapen, de nacht in te gaan, terwijl ik niet weet wat de volgende dag mij zou brengen. God is daar. En hij was daar niet als een voorbijganger in de nacht en riep een paar vluchtige woorden. Nee, zijn troon staat boven deze plaats. En door die ladder is hij verbonden, niet alleen met deze plek, maar ook met mijn leven. Gewis, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En met die tweede opmerking raakt Jacob eigenlijk ook het hart van dit woord aan. Ik ben met u. Hij wist het niet. Misschien moeten we het iets scherper uitluisteren. Dat hij het ook niet meer had verwacht. Dat God daar zou zijn. Dat hij zou spreken. Dat is tegen alle verwachtingen in. Immers, Jacob is geen slachtoffer in Bethel. Maar Jacob staat schuldig voor God in Bethel. Het was uiteindelijk niet zijn broer Esau die de oorzaak was van al die ellende. Nee, Jacob had in overleg met zijn moeder alles overhoop getrokken. Zijn blinde vader bedroog. En uiteindelijk was het daaruit op uitgelopen. En dat God daar verschijnt. En zegt: ik ben met je. Dat is geen beloning van goed gedrag. Maar dat is verkiezing. Uitgerekend de man waarvan wij zouden zeggen, nou Jacob, zoek het ook maar uit. We zijn blij dat je weg bent. Met jou is niet te leven, je flest de boel, je hebt het achter je elleboog, je bedriegt. Uitgerekend met deze man verbindt God zichzelf. Niet om het zondige gedrag van Jacob goed te keuren, maar om het leven van deze zondaar te demonstreren wat die woorden betekenen. Ik ben met je. Niet om Jacob als een vrome man daar neer te leggen, maar om te laten zien wat genade vermag in het leven van een goddeloze. Dat bewoog God, zijn eer verheerlijken. Zijn deugden opluisteren. Laten zien aan de hand van het leven van Jacob wat de God van Jacob vermag in zijn verkiezende liefde. We komen straks nog op dit moment terug, gemeente. We snellen naar het tweede moment waarin de Heere zo nadrukkelijk ook weer spreekt, ik ben met je. Dat is in het leven van Mozes. Mozes is ook trouwens gevlucht, net als Jacob. Mozes had hem in Egypte na dood geslagen. Voelde zich niet meer veilig in Egypte, trok de woestijn in, trof daar een vrouw aan in Midia, trad met haar in het echt. Men begon te werken bij zijn schoonvader. Wordt herder, zwerft met zijn kudde door de woestijn in het zuiden van Egypte, in het grensgebied tussen Egypte en het huidige Israël. En plotseling op een middag ziet Mozes, dat zag hij wel vaker, een brand voor zich. Die verzengende hitte van die woestijn, die uitgedroogde struiken soms in één keer in de vlam zet. Op zich is dat niet zo opvallend, maar wat wel opvalt is dat die struik overeind blijft staan. En Mozes kijkt nog eens goed en zijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en hij gaat dichterbij, hij komt wat dichterbij. En opeens klinkt daar vanuit die vuurgloed, vanuit die vlammen, door de schoenen van uw voeten. De plaats waarop gij staat is heilige grond. Ik vermoed zomaar dat verschillende kinderen ook in het midden van onze gemeente wel eens een keer op een blote voetenpad hebben gelopen. Dat hebben we ook eens gedaan met ons gezin. En dan ervaar je waar je loopt. Soms voelt dat fijn. En als je over kiezelstenen loopt, dan voelt dat niet zo prettig. We zeggen dan tegen elkaar, dat is een hele ervaring. Misschien ook wel een mooie belevenis. Mozes moet voelen dat hij nadert tot God. En daarom moeten die schoenen uit. God gebruikt al onze zintuigen om ons te laten ondervinden dat hij heilig is. En als Mozes daar dan staat voor God, met zijn voeten in het zand, dan geeft de Heer een opdracht aan Mozes mee. Hij moet naar de farao gaan. Mozes krijgt meteen de schrik van zijn leven. Naar de farao. Dat is je begeven in het hol van de leeuw. Stel je voor dat de farao even aan zijn ambtenaren de opdracht geeft om toch maar even te kijken in de archieven van Egypte, omdat hier een vreemdeling voor hem staat. Misschien weet zijn geheime dienst het een en ander te vertellen over deze bijzondere man. En ze komen zijn naam tegen bij een moordzaak. Maar Mozes krijgt nog meer schrik op het moment dat de Heer ook uitlegt waarom hij naar de farao moet gaan, namelijk om zijn volk op te eisen uit de hand van de farao. Zie het voor je. Een herder uit de woestijn, in het paleis van een van de wereldleiders van die dag. Die komt dan naar de troon van de farao toe. Eén grote uitstraling is dat van macht, rijkdom, status. Nou, dan sta je als herder in je klofje. En dan moet je aan die wereldleider gaan vragen, nee, niet vragen, eisen. Geef mijn volk. De man ziet je aankomen. Mozes werpt dat voor de voeten van de Heere neer. Hij zegt, Heere, dat kan niet. Ik kan dat niet, maar het is ook een onuitvoerbare opdracht. Ik kan niet spreken, zet een ander. En dan zegt de Heer op dat beslissende moment, Mozes, ik ben met je. Je gaat in mijn naam. En je eist het op in mijn naam. Je moet zeggen, de Heere, Heere, de God Israël spreekt. En als je dat zegt, dan ben ik daar. Waarom gaat de Heere zo met Mozes om? Wel, dat maakt hij ook aan Mozes duidelijk. Mozes, ik ben de God van Abraham, Isaac, Jacob. Ik gedenk aan mijn verbond. Ik heb het geschreeuw, het gekerm, het gehuil van mijn volk gehoord. En ik ga hen nu bezoeken. Hen ontzetten uit de macht van Egypte. Daar ligt de volgende lijn even op gemeente. Ik benoem het en dan gaan we naar dat derde moment. Bij Jacob was God bewogen vanwege zijn verkiezende liefde. Als je Jacob daar zo ziet liggen tussen de stenen bij Bethel, dan kun je als mens zeggen, nou ja, Jacob, boontje komt om zijn landje. Dat heb je nou zelf verdiend. Maar God handelt anders. Hij handelt naar zijn welbehagen. En dat maakt dat Gods liefde niet te beredeneren, niet te verklaren is. Hij doet wat hem behaagt. Maar als de Heere bij Mozes gaat spreken, dan krijgt die liefde ook vorm in trouw. Dan zegt de Heere tegen Mozes, Mozes, ik handel niet omdat ik alleen medelijden heb met dit volk hier en nu. Ik handel omdat ik gedenk aan mijn verbond, aan mijn belofte, aan Abraham, Isaac en Jacob. En daarom kom ik in beweging. Daarom hoor ik het gekerm van Israël. Omdat in dat gekerm geappelleerd wordt op mijn trouw. En dan moet ik handelen. Het derde moment, gemeente, is ook op zo'n grens. Dat is op het moment wanneer Mozes is overleden. De Heer heeft hem weggenomen uit het leven en ergens begraven op een plaats waar wij mensen en Mozes nooit meer zullen vinden, om te voorkomen dat die plek een bedevaartsoord zal worden. En hij heeft een jonge man geroepen achter de schaduw van Mozes vandaan om de taak van Mozes over te nemen. Jozua is zijn naam. En vlak voor de grens van de woestijn achter Jozua en het beloofde land voor hem, vlak voordat de Jordaan overgetrokken moet worden en daar die grote stad Jericho opdoemt, klinkt het woord van de Heere tegen Jozua. Jozua, wees sterk. Heb goede moed. De Heere uw God is met u. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik ben met u. Overal waar gij zult gaan. Dat is een woord wat tot Jozua klinkt op een ogenschijnlijk onmogelijk moment. Kijk, als Jozua er stond als generaal van een getraind leger, geoefend in de oorlog, dan hadden we die woorden ons ter harte kunnen nemen. Dan waren we er misschien ook blij en dankbaar om, gelukkig. Wij hebben ons aandeel aangeleverd en de Heere levert zijn aandeel aan. Nu kunnen we de strijd aan. Maar als Jozua er staat op de grens voor het beloofde land Kanaan, dan weet hij zich omringd, nou, zoals wij als gemeente hier zitten. Met kleine kinderen. Hier en daar een kinderwagen van onze Oekraïense vrienden. Mannen en vrouwen, zwangere vrouwen, zieken, ouderen. Moet je daar nou mee een oorlog beginnen? En kijk eens over de Jordaan. Daar ligt die grote, sterke vesting Jericho. Om nog maar niet te spreken over wat er in het achterland van Jericho leeft, daar leven de reuzen. En we zien op dat moment een volgende kant oplichten van die woorden, ik ben met u. Bij Jacob Gods verkiezende liefde. Bij Mozes Gods trouw. En bij Jozua Gods almacht. Ik ben met u. Ik de Heere. Met 5 hoofdletters dus gemeente, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen. Ik de Heere. Die met die naam zegt. Ik wil het. Liefde. Ik zal het. Trouw. Ik kan het. Almacht. Ik ben met je. Een paar lenen gemeenten aan het einde van dit eerste punt. En dan gaan we snel naar het tweede punt. De woorden klinken dus opnieuw op een grens hier in Matthäus 28. Wanneer de Heer Jezus zometeen de aarde achter zich laat en de hemel binnenschrijdt. En met dat hij dat doet, trekt hij die lijn vanuit het Oude Testament dus door de hemel in. Waarmee God wil zeggen dat hij dezelfde is. Zoals hij is bij Jacob. Zoals hij is bij Mozes. Zoals hij is bij Jozua. Zoals hij hier in Matthäus 28 is. Zo is hij vandaag 24 april 2022 nog steeds. En dat zal hij morgen ook zijn. Ik ben met u. Dat hangt niet af van ons, dat hangt niet af van onze omstandigheden, dat hangt ook niet af van de vraag of ik het wel of niet geloof ten diepste. Dat hangt af van de vraag of God wel of niet bestaat. Ik ben. Ik ben. Als dit niet waar is, bestaat God niet. En dan kunnen we naar huis. Dan staan we met lege handen in het leven. Dan moeten we het alleen rooien in dit leven. Dan gaan we zonder God de dood tegemoet. En blijven we achter in het graf. Of het is waar. En als het waar is, laten we dan ook even kijken, voordat we kijken naar de zaligmaker zelf die dit woord uitspreekt, wat in die woorden doorklinkt. Dat betekent wanneer op deze zondag 24 april 2022 die woorden mogen klinken in het midden van onze gemeente, de Heere spreekt die kan bogen op 6000 jaar ervaring en omgang met mensen. We hebben er maar even 3 voor het daglicht gehaald. Jacob, Mozes, Jozua. En als je die 3 levens naast elkaar legt, dan moeten we in ieder geval de balans opmaken tegen elkaar zeggen. Het leven van deze 3 mensen, en als je onder de streep kijkt, kort samengevat met de woorden van de dichter. En het is moeite en verdriet. Wat een zorg. Wat een zonde als je kijkt naar Jozua, Jacob en Mozes. Ieder op hun eigen manier. Wat een ontrouw bij Jacob bijvoorbeeld. Wat een moeite heeft Mozes ondervonden. Meer dan eens stond hij alleen tegenover een murmurerend volk. En moest hij het doen en kon hij het doen met die woorden. Mozes, ik ben met je. Al staat heel dat volk op zijn achterste benen, al keren ze zich als één man tegen je. Wees niet bevreesd. Ik ben met je. Dezezelfde Godgemeente spreekt die woorden vandaag ook in ons leven. En ik stip het maar heel even aan, aan de hand van deze drie levens, van Jozua, Jacob en Mozes. Maar als je kijkt in het geheel van de schrift, we hebben een paar mensen ook aan het woord gelaten in het zingen van de psalmen. Denk aan David bij psalm 56, dit weet ik dat God met mij is. Dan zingt hij die woorden op het moment dat de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Zijn leven wordt bedreigd, dat alles wordt weggeslagen uit zijn hand. Maar God was daarbij en hij redde hem uit. Dat geeft dat houvast in het leven, gemeente, wanneer wij door genade ook op deze God het mogen wagen, of niet? Wanneer de Heer ook in ons leven, en vul je eigen situatie en je eigen omstandigheden van morgen maar eens in, tegen de achtergrond van de schriften, zou deze God dan geen raad weten met alles wat wij onderweg door het leven ondervinden? Wat voor ons nieuw is, ons overvalt, ons soms ook uit het veld kan slaan, dat heeft de Heer in de achterliggende 6000 jaar al zo vaak meegemaakt. Hij heeft al lang bewezen dat hij daar raad mee weet. In zijn soevereiniteit en in zijn vrijmacht. En daarom citeert Jezus dit woord aan het einde van zijn leven. Want hij is niet anders dan de andere twee. Dan de Vader en dan de Geest. Hij behoort bij deze drie. Ik, de drie enige. Zoals hij dat zelf zegt in het vers daarvoor. Ga dan heen, predik het evangelie en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En namens deze drie zegt hij, ik ben met je. Had u in de gaten, gemeente, dat die woorden al klonken aan het begin van je leven, voordat je besefte dat je leefde? Dat God je daarin al mijlenver voor is, een eeuwigheid voor. En dat die woorden toen niet klonken zomaar als een losstaande opmerking, ergens hangend in de lucht. Maar dat God dat in de schaduw van het doopvond ook heeft uitgewerkt. De Vader die daarin zijn zorg beloofde. De Zoon die daarvoor alles wilde beloven wat nodig is om met een verzoende houding met God te kunnen leven. De Geest die beloofde dat hij alles wat in God en in Christus is ons wil toe-eigenen. Klaag tot ons vanmorgen ook niet aan wanneer je in de kerk zit zonder God. Maar met een gedoopt voorhoofd. Dat betekent dat je tot nu toe dus verweest leeft. Je hebt geen God. Je hebt geen huis. Je hebt geen adres. Je hebt geen thuis. Je hebt geen hoop. Je hebt geen troost. Dat grijpt mij aan, gemeente. Want niemand van ons komt zonder kleerscheuren dit leven toch door. Laat staan de vraag hoe je met het leven dat je dan achter je hebt liggen God onder ogen kan komen. We zitten bij het tweede punt. Het is ook het woord van de Heer Jezus. We zagen net een doorgaande lijn vanuit het Oude Testament naar dit moment hier op Matthäus 28. Maar dan rijst eigenlijk wel een vraag. Waarom zegt de Heer Jezus dat nu pas? Helemaal aan het einde van zijn leven. In de Matthäus-evangelie letterlijk de laatste woorden van Jezus. Kon dat niet veel eerder gezegd worden? In de loop van de 3 jaren heeft de zaligmaker toch zoveel mensen onder ogen gezien en heeft hij zoveel nood en verdriet aanschouwd en was hij zo vaak betrokken ook bij het troosten van zondaren, bij het vrijspreken van zondaren die kwamen met de vraag, Heere, vergeef mijn zonde. Was hij betrokken bij die momenten van moeite, zorg en verdriet? Waren dat niet de uitgelezen kans om juist dan ook tegen die mensen te zeggen of tegen een van zijn discipelen, ja maar, ik ben erbij. En nu uitgerekend op het moment dat de Heer Jezus vertrekt, zegt hij, ik ben met je. Dat strijdt toch met elkaar, gemeente? Als wij afscheid nemen van iemand in de hoop dat hij of zij terugkomt, dan zeggen we tegen elkaar, nou ik hoop je straks weer gezond terug te zien. Ja, we houden contact. Maar als er iemand uitzwaait en die vlak voordat hij vertrekt tegen je zegt, ik ben bij je, dan zeg, waar blijf je dan hier? Ga je niet weg? Waarom zegt Jezus dit nu? Waarom niet op het moment toen hij Petrus van achter dat vissersbootje wegriep? En tegen Thomas zei onderweg naar Jeruzalem, Thomas, wees niet bang, ik ben met je. Maar dat heeft alles te maken, gemeente, met wie Christus is. Waarom vertelt Matthäus trouwens niks over de hemelvaart? Hij was daar toch bij als een van de 11 discipelen? Hij zag Jezus ook voor zijn ogen opvaren. En ook hij hoorde het woord van de engelen. Gij Galileese mannen, wat staat gij je ziet op naar boven. Deze Jezus die van u opgevaren is, zal alzo weer wederkomen. Maar Matthäus wil voortdurend beschrijven wie de zaligmaker is voor ons soort mens. Daarmee zette hij zijn evangelie al in een van de geboortegeschiedenissen van het Matthäus-evangelie zegt hij het met grote nadruk dat met de geboorte van de zaligmaker de schrift in vervulling is gegaan. En Matthäus citeert dan een van de beloften van de profeet Jesaja en laat zien dat deze Jezus, de zoon van Jozef en Maria, niet alleen Jezus heet, maar ook een andere naam draagt, namelijk Immanuel, God met ons. Van de vier is hij de enige die deze naam laat klinken in zijn evangelie. En daarmee zet Matthäus meteen ook de toon in van het evangelie dat hij wil verkondigen onder de mens. Deze zaligmaker is één met ons geworden. Heeft ons leven zich toegeëigend om dat helemaal uit te leven. Om alles wat wij onderweg door het leven kunnen meemaken, zelf ook aan de lijve te ondervinden. En als we kijken naar het leven van de Heere Jezus, dan zoeken we tevergeefs naar mooie, dankbare en blije momenten. Ik kan er maar één noemen, dat is de bruiloft in Cana. En voor de rest moeten we de Jesaja bijvallen, die zegt, het was een man van smarten. Verzocht, geslagen. Veracht, verguist. Maar in deze man van smarten komt God in ons leven. Dat betekent, gemeente, mag ik het maar gewoon menselijk en eenvoudig zeggen, dat God niet aan de zijlijn van het leven staat. En misschien wel met een blik van verbijstering toekijkt hoe wij mensen het ervan maken in het leven dat hij ons heeft gegeven. Maar dat in deze man God in bewogenheid in ons leven komt. Om als Jezus de zorg, schuld, de zonde, de gebrokenheid van ons bestaan ziet, vervuld kan raken met innerlijke ontferming. In hem komt God onder ons en leeft ons leven. Dan begrijpen we ook meteen, gemeente, waarom dit woord klinkt aan het einde van Jezus' leven op aarde. Op de grens tussen ons leven hier beneden en zijn leven daarboven. Hij zegt het ook bewust op het slot, hier beneden. Waarom juist daar? Wel omdat nu ook alles achter hem ligt. Met alles bedoel ik niet alleen het leven dat hij vanaf de kribbe geleefd heeft in Nazareth. De jaren die hij verbleven heeft in Capernaum toen hij rondtrok in Galilea om het evangelie te verkondigen. Met het leven bedoel ik ook niet alleen de lijdensgang die de zaligmaker heeft gemaakt en zijn lijden en sterven, zijn verschijning voor Pilatus, zijn vernedering bij Caiaphas, zijn kruisiging op Golgotha. Ik bedoel ook met het leven niet alleen dat hij werd neergelegd in het graf. Nee, als we het hebben over Jezus' leven, dan is dat heel het leven. Dus ook het leven na de dood. Na het graf. Wanneer hij van het lege graf verder trekt het leven door op weg naar de troon van Gods heerlijkheid. En dan zegt hij, ik ben met u. Mag ik dat vanmorgen, gemeente, gewoon maar even uitdelen? Vermunten, zoals we dat dan even maar tegen elkaar zeggen. Op een hele eenvoudige manier. Ik begrijp nu ook het woord van Paulus wanneer hij zegt, als we alleen maar op Jezus in dit leven zijn hopende, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Want dan wordt het evangelie van de opgestane Christus versmalt tot de wieg van de wieg, tot een met ons sterfbed en dan houdt het op. Maar jouw en mijn leven gaat na het sterfbed door. Dan begint het pas, toch? Dan breekt de eeuwigheid aan. En u komt dit woord van de andere kant van het leven, door het geopende graf tot ons die nog staan voor dood en graf. Het is geen roep van de overzijde. Het is de stem van hem die klinkt in Psalm 23. Zelfs al ga ik door het dal van de schaduw van de dood. Gij zijt met mij. Ik ben erbij. En dan stopt de psalm, die Psalm 23. Maar dan loopt de psalm door. Die woorden, zodat ik in het huis van de Heere voor eeuwig zal blijven. Kijk, dat is nou de kracht van opstanding. Dat we hier een mens ontmoeten, en ik zeg het met eerbied, zoals u en ik, die alles al heeft achter zich liggen. En die vanmorgen in het gewaad van dit woord tot u en tot mij komt en midden in ons leven wilt gaan staan om je bij de hand te nemen. En tegen je te zeggen, ik wil, zal en kan bij je zijn. In dit leven, in de levensavond, als de schaduwen zich gaan lengen, als de macht van de dood soms zoveel indruk op je kan maken, als je voelt dat het sterven nadert, als je sterft, ben ik erbij. Als je ogen openslaat in de eeuwigheid, wees dan niet verrast, want ook dan ben ik erbij. Kijk, dat is nou de reden waarom het Matthäus-evangelie hemelvaart laat liggen. Om de kracht van Jezus' opstanding onder ons te kunnen laten verkondigen. Maar om ook duidelijk te maken dat dit leven, als het gaat om het leven met de Heer, ook uitzicht biedt op de eeuwigheid. Want als dit waar is, ik ben erbij. Dan is Hij die opgevaren is in hemelse eerlijkheid niet ver weg verwijderd van zijn kinderen. Dan hoeven zijn kinderen niet tevergeefs te zoeken op deze aarde waar de Heer Jezus is, zoals Maria Magdalena oversteld door haar verdriet dat deed. Maar dan heeft hij uw en mijn leven, als we de Heere mogen kennen, meegenomen. De heerlijkheid in. Om daar aan de rechterhand van zijn vader, tegen zijn vader te zeggen, zijn of haar leven, dat was nou mijn leven. En daarom zijn we erbij. Ik ben erbij. Jezus, de opgestane levensvorst. Daarom mogen we ons ook vertroosten door de belofte van het evangelie. En dat wil de Heer zo vaak op een machtige en heerlijke wijze toch doen, juist in de schaduw van de dood, wanneer het geloof wordt beoefend en wanneer de hoop zijn houvast vindt in de betrouwbaarheid van Gods belofte. Dan begrijp je met je hart ook de taal van Psalm 56. Wat sterveling zal mij dan nog schenden? Dan val je het lied van Paulus bij wanneer hij aan het slot van 1 Korinthe 15, wanneer hij uiteengezet heeft de machtige troost van de opgestane Christus, in één keer het uitjubelt. Dood, waar is dan toch uw prikkel? Hel, waar is dan toch uw angel? Dan daagt Paulus de dood en het graf uit in de wetenschap dat heel lang verslagen liggen onder Jezus' doorboorde voeten. Begrijp je de liefde van Paulus wanneer hij zegt: ik weet en ik ben verzekerd dat niets mij meer kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Omdat hij het zei, de opgestane Jezus: ik ben het. Je hebt eigenlijk al ongemerkt gemeend en in het derde punt. De Heer Jezus zegt dat ook tegen de discipelen. Let u er even op dat er niet staat: ik ben met jullie allemaal. Heel de wereld. Alle mensen. Alle kinderen. En dat zeg ik vanmorgen niet om in één keer de deur van het evangelie, dat wagenwijd open staat, ook vanmorgen onder de verkondiging van het woord met een klap dicht te gooien. Of op een kier te zetten door te zeggen: het geldt uiteindelijk maar voor enkele. 1 of 2. Maar de Heere Jezus wil juist benadrukken met dat woord u. Ik ben met u. Het persoonlijke. Het verschil wordt hem niet gemaakt door algemeen of bijna niemand. Het verschil wordt gemaakt door Jezus. Die zijn hart verpandt aan elke zondaar. Die zijn vertrouwen heeft leren stellen op de belofte van het evangelie. Ik ben met je. Dat geeft dus voet onder de grond. Dat geeft ook een persoonlijke band met de zaligmaker. En kijk eens op wat voor heerlijke wijze hij dat persoonlijk heeft laten zien in het leven van die 11 verschillende discipelen. Geen van hen kan zeggen: jouw weg die de Heer met mij gaat is precies zoals mijn weg die God met me gaat. Nee, als we gaan praten, dan hoor je van verschillende achtergronden, dan hoor je van verschillende wegen, dan hoor je van verschillende uitreddingen. Maar de dragende grond om al die verhalen is: de Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen. Het is waar. Er is geen woord te veel gezegd door onze meester en heiland toen hij het zei: ik ben met je. Dat is ook een woord, gemeente, dat vanmorgen nodigt. Het zijn de woorden die de zaligmaker spreekt tot zijn discipelen. Matthäus benadrukt dat voortdurend in het laatste hoofdstuk. Zijn discipelen komen, zijn discipelen zien, zijn discipelen aanbidden. Het enige wat ze mogen en ook kunnen doen is alleen maar het discipel zijn. Volgeling. Leerling. Volgeling van hem die riep. Leerling van hem die ze moeten volgen. Daar moet je maar eens even over nadenken vanmorgen. Ik denk dat ik nu ook gelijk krijg van de mensen onder ons, jongeren en ouderen die de Heere mogen kennen. Als ik zeg dat toen de Heere je riep, dat het eigenlijk vanzelf ging. Kijk maar naar Levi, Matthäus. We zagen het aan het begin van de preek. De man stond zijn centen nog te tellen. En dan was die stem: volg mij. En in één keer sloeg die bijl er dwars doorheen. Oude leven liet hij achter. En het nieuwe leven begon. Nooit meer alleen. Tussen je geld, je bedrijf, je carrière, je leven. Wat ben je zielig, hè? Als je dat allemaal hebt, zonder God. Ik zeg het met schroom, gemeente, maar als je zo in het leven staat, geef jezelf de komende week eens even de tijd om een ronde te maken over de begraafplaats in Sliedrecht. Geen van de grassterken staat een banksaldo. Opsomming van feiten, carrière. Er staat een datum, een naam, een steen. Maar het kan zomaar zijn, en dan kijk ik toch met een schuin oog naar de velen die hier hun banden, familiebanden hebben liggen in deze plaats, Sliedrecht. Dat als je tussen die stenen loopt, dat je bij een steen stilstaat tegen jezelf zegt, kijk, daar ligt nou mijn grootvader. Die kende God. Daar ligt een oom. Die is met Psalm 56 gestorven. Daar ligt een tante. Veel sprak ze niet in haar leven. Maar haar hele leven getuigde van de tere vrezen des Heren. Dat blijft dus wel over. Wat God heeft gedaan. En wat heeft de Heren rijk gewerkt. Ook in het midden van Sliedrecht Bethel. In de vele families. Maar als je vanmorgen nou de Heren mag kennen. En weet wat genade vermag. Toen Jezus riep. Dat ging vanzelf. In zijn stem klonk de almacht van God door. Volg mij. En die almacht werd gedragen door zijn liefde. En die almacht en die liefde riepen het vertrouwen op in het hart. Waardoor ik ook alles kon en wilde loslaten. En me onvoorwaardelijk mocht overgeven aan Jezus die riep. Maar bent u het vanmorgen dan ook met mij eens? Dat het volgen van de Heer Jezus buitengewoon moeilijk is. En dat naarmate je de voetstappen van de zaligmaker leert drukken. En hij doet maar één stap vooruit. En geeft mij niet meer ruimte dan mijn voet te zetten in de volgende stap die hij heeft gedrukt. Dat al volgend Jezus dit leven door. Eigenlijk steeds meer en meer van die drie woorden. Ik ben met u. Vier woorden. Eén woord overblijft. Nee, niet ik. U. Want wat brengen we ervan terecht wanneer we Jezus gaan volgen? Ook nog niet eens met. Want soms snap ik er helemaal niks van. Dat God in deze omstandigheden er is. Maar blijf niet over. Ik. Ik de Heere. Vader. Zoon. En Geest. En moeten we dan niet volgend de zaligmaker steeds meer en meer ons gaan verwonderen dat de grote ik geen afstandelijke ik is. Hoog en ver bij ons vandaan. Maar dat hij tot ons kwam, bij ons is en ons voorgaat in Jezus. Die gisteren, heden en tot in der eeuwigheid dezelfde is. Amen.